ik werk voor het Transnational Institute, TNI in Amsterdam. Wat ook niet helemaal onwaar is, zeg maar. Ik werk nog steeds in dat pand, hetzelfde bureau, dezelfde computer, zeg maar. Maar mijn baan is ondertussen veranderd en ik ben nu de coördinator van het... Ik moet zelf ook even nadenken, ik ga naar het Nederlands. Voor het internationaal netwerk voor de afschaffing van buitenlandse militaire basis, of het No Basis Network. En dat lijkt een heel erg een niche onderwerp, dat is in zekere zin ook wel. Maar goed, dat gaat hier om dat die Amerikanen, die hebben natuurlijk meer dan 1000 militaire basis. Ongeveer 1000 militaire basis over de hele wereld en Europa ook nog ongeveer 200. En de belangrijkste factor die mensen in dat netwerk bij elkaar doet komen is dat al die mensen leven op hun plek in de wereld met zo'n buitenlandse militaire basis en er allerlei gevolgen van ondervinden met verlies van land of van grond, vervuiling, crime rates, de verkrachtingen, alles. Maar goed, daar hebben we het vanavond helemaal niet over, dus daar hou ik nu ook over op. Vanuit TNI heb ik de afgelopen jaren veel werk gecoördineerd over vrede en veiligheid. En onder andere ook over het Europese leger. En ik ben al heel blij dat er dus 20 mensen zitten, want ik vertelde net al aan de mensen die er niet waren, dat de laatste keer dat ik een praatje hield over het Europese leger was in Wenen. En toen zaten er 2 mensen, dus het gaat helemaal de goede kant op. En ik denk, het is wel verrassend, zeg maar, hoe weinig aandacht er is voor het onderwerp, vind ik. Er is natuurlijk sowieso niet altijd veel animo, ook juist in Nederland niet, voor het onderwerp Europa. Maar dit onderwerp blijft helemaal onder de maat bespiegeld. Maar goed, dat is ook niet zo raar, daar komen we zo meteen op. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag aan jullie allemaal, dus waarbij je handen opsteken, zeg maar. En de vraag is, heeft Europa een leger? Dus wie denkt dat Europa een leger heeft? En wie denkt dat Europa geen leger heeft? En we waren met een beetje. Wie denkt dat Europa een beetje een leger heeft? Ik denk namelijk dat het laatste antwoord... Ik denk ten eerste dat er niet een helemaal goed of fout antwoord is. Maar ik denk dat het laatste antwoord misschien het meest in de richting komt. En het is ook wel weer prachtig van de Europese Unie natuurlijk ergens. Dat het zich gelukt is om zoiets triviaal, zoiets feitelijk zou je zeggen. Heb je een leger of niet? Zo onvoorstelbaar ingewikkeld te maken dat je er een mening over kan hebben en dat het onduidelijk kan zijn en dat het eigenlijk ook al 10 jaar onduidelijk is. En die onduidelijkheid is eigenlijk begonnen in het jaar 2000. Toen eigenlijk out of the blue Romano Prodi, die toen nog de voorzitter was van de Europese Commissie, in een praatje het woord in de mond nam, Europees leger, en in de persconferentie daarna, toen hem werd gevraagd, ja, wat bedoel je ermee? Toen zei hij, en ik quote, hij zei, toen ik sprak over het Europese leger maakte ik geen grapje. Je kan het Margaret noemen of Mary Ann, je kan het noemen zoals je wil, maar het blijft een leger. En vanaf dat moment, want dat kwam eigenlijk voor iedereen, voor als tegenstander, min of meer uit de lucht vallen. En sindsdien is die discussie dus altijd geweest. Ja, maar hebben we nou een leger of hebben we nou geen leger? Als je het mij op de mannen afvraagt, dan zeg ik, ja, we hebben een leger. Maar jullie hadden ook, Frank Slijp hadden we het net over, van de campagne tegen wapenhandel. Die zou ongeveer dezelfde informatie geven als ik zo meteen geef. En die zou tot conclusie komen, ja, we hebben geen leger. Dus er is niet een definitief antwoord, kennelijk. Ik wilde redelijk snel zo meteen even door dat voornamelijk focussen op wat er dan wel is, in ieder geval. En dan kunnen mensen zelf hun beslissing maken of dat nou bij elkaar een leger is of niet. Ik wil even kijken naar hoe de commandostructuur, voor zover het commandostructuur is, hoe die is opgebouwd. De politieke structuur, waar ik een paar dingen over zeg, en de industriële, economische structuur. En daarna heb ik eigenlijk nog, daarna wou ik het een beetje koppelen aan andere discussies. Dus discussie over het Europese leger en de NAVO. In hoeverre overlappen ze nou? In hoeverre is het een aanvulling? Ik denk dat ik ga eindigen met een ongevraagd stemadvies voor de Europese verkiezingen. Dus dat lijkt me altijd. En daarna kan iedereen dan goed in de discussie beginnen ook. Over die commandostructuur. Dat is een ander blaadje. En legers zijn top-down organisaties. Ik wil maar beginnen bij de top. Wat ik al zeg, zeg maar, we hebben het hier niet over een volledig uitgewerkte commandostructuur. Er is sowieso geen leger in de zin dat er niet ergens een club generaals is die morgen, als er ineens wat voor een bedreiging of wat voor een kans dan ook is op militair gebied, zonder tussenkomst van de lidstaten kunnen zeggen, nou oké, we gaan, weet ik veel, Moldavië aanvallen of iets dergelijks. Wat er wel is, is in de eerste plaats de politieke en veiligheidscommissie, of de beter bekend onder de Franse afkorting COPS. Prachtige afkorting natuurlijk. En dit is de vaste commissie binnen de Europese Unie die voorkomt uit het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid, de ESDP. De eerste zeg 10 minuten van dit verhaal wordt even opletten, want er zitten heel veel afkortingen en er kan niks aan. Die hebben ze allemaal zelf verzonnen. De ene is, het zijn vaak wel hele mooie, dus dat scheelt dan weer. Maar goed, bij de ESDP, daar komt dit uit voort en het heet de COPS. En dit zou je in zekere zin, met enige fantasie, zou je dit de militaire legerlijn of de militaire beleidsleiding kunnen noemen. Ze komen twee keer per week bijeen om de wereld te bespreken, letterlijk, dat staat op hun website, en de militaire en beleidsmatige uitvoering van de ESDP te plannen. En gelijk al heel belangrijk is dat Denemarken hier allemaal niet aan meedoet. Denemarken wil hier niks van hebben en is het enige land wat hier helemaal niet aan meedoet. Er zit ook gelijk een probleem bij dit COPS. En dat is dat de COPS, dus de ESDP, dat is een beleidslijn eigenlijk gewoon, uitvoert. Maar ook zelf bepaald. Dus ze maken de wet en ze voeren de wet uit. En dat levert eigenlijk gelijk al een beetje een probleem op. Plus daarnaast, dus dit valt allemaal binnen het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid, ESDP. Maar daarnaast is er nog een andere beleidstak binnen de Europese Unie. Die een belangrijke rol speelt. En dat is het gezamenlijk buitenlandse veiligheidsbeleid. En dat is het Koninkrijk van Javier Solana. Die daarvan de hoge vertegenwoordiger is. En in theorie is het zo dat de COPS de meer militaire tak van het verhaal doen. En dat Solana en de zijne meer politieke buitenlandse beleid doen. In de praktijk, zoals ook denk ik door dit praatje heen een aantal keer zal blijken, is dat weer veel te simpel natuurlijk voor de Europese Unie. Dus eigenlijk komen Solana overal weer tegen. Solana, als je het mij vraagt, moet gestopt worden. Militair is de uitvoering verder uitbesteed aan de EUMC, de Europese Unie Militaire Commissie. En dat is eigenlijk de echte legerleiding, zeg maar. Dus daar zitten alle legerleiders van alle lidstaten, behalve Denemarken, zitten daarin. En vreemd genoeg zit daar ook de legerleiding van Noorwegen en Turkije bij. Maar die hebben geen stem. En ze worden geleid door een 4-sterren-generaal die direct is benoemd door de Council of Europe. In dit geval is dat natuurlijk een Fransman. De Fransen zijn de grootste voorstanders van dit alles, zeg maar. En dat, een beetje power willen die Fransen altijd dan. En die EUMC die valt dus onder de COPS, maar tegelijkertijd ook onder Solana. Dus Solana heeft hier ook alweer zijn flinkse vinger in. Ze leveren advies aan Solana. Daar kom ik later nog op. Hebben we het zo meteen over. De EUMC is dus eigenlijk een lege leiding. Die hebben dan, dat heet EUMS, dat is de staf. Die zitten in het gebouw waar Solana zijn kantoor heeft. En dat zijn eigenlijk de mensen die het echte werk doen, zeg maar. Dit zijn de mensen die de supervisie doen over de militaire missies waar de EU bij betrokken is. Die zitten dus in Brussel, in het gebouw van Solana. En dat zijn zowel legermensen als civiele mensen. Ze vallen dus rechtstreeks onder de EUMC, maar ze zitten in het gebouw van Solana. En Solana zitten veel te dichtbij. De EUMS is daar nu niet, maar zij doen een supervisie. Het is niet zo dat als er een missie is waarbij de Europese Unie militairen zendt, die echt EU-militairen, dat zij echt de dagelijkse leiding hebben over zo'n missie of de dagelijkse invulling. Dat laat ze over aan zogenaamde operationele hoofdkwartier. Daarvan zijn er 5. Moet ik wel even spieken. Dat is eentje in Frankrijk, eentje in Engeland, Duitsland, Italië en Griekenland. En hier komen we op het tweede, enigszins vreemde aan dat Europese leger, of die opbouw van een Europees leger, over de afgelopen 10 jaar, is dat dit zijn precies dezelfde hoofdkwartieren als de NAVO heeft voor operationele missies. En dat is ook een terugkerend thema, zeg maar. De opbouw die er is van het Europese leger gaat helemaal parallel aan de structuur van de NAVO. Dus met die EUMS waar we het net over hadden bijvoorbeeld, zit dat zo dicht bij elkaar. Dat je ziet dat landen zoiets hebben van, ja, weet je, moet deze functie, weet ik veel, de beleidstype hupplepup die in die kamer zit voor de NAVO, en dan moeten we er eigenlijk nog eentje naast gaan zetten voor een Europees leger. Dus weet je wat we doen? We doen gewoon dezelfde persoon. Die geven gewoon 2 titels. Hij is de puntje, puntje, puntje voor de NAVO en hij is puntje, puntje, nein. Sommige landen doen dat. De andere landen die het serieus nemen, die doen dat niet. Die zeggen, nou, nee, maar dan doen we nog een extra persoon. Die zetten we dan wel in die kamer, hetzelfde bureau. Die geven precies dezelfde titel. Alleen de een doet het voor de NAVO en de ander doet het voor de... Er zijn zelfs mensen die zeggen, ja, ik heb de reden dat Turkije daarbij is gekropen, zeg maar, of dat zo gekomen is, is echt dat je moet voorstellen. Die mensen zitten gewoon allemaal in hetzelfde gebouw. Die zitten gewoon in dezelfde gang, die zitten met elkaar te eten. Die kennen elkaar allemaal van de NAVO. Turkije zit ook in de NAVO. En op een gaan ze vergaderen. Ja, goed, het heet nou geen NAVO. Maar ja, god, ja, waarom zou je die Turken niet? Het zijn aardige mensen. Het zijn goede collega's. Ze kunnen goed zuipen. Ze hebben, weet ik veel. Dus ja, sowieso. Dat is ook wel een beetje hoe die dingen gaan volgens mij. Maar goed, dit is allemaal nog zeg maar wie de leiding heeft en waar die mensen zitten. Ondertussen gebeurt er natuurlijk ook wel wat, zeg maar want hoe gaat het dan als de EU besluit om troepen te sturen? Tot voorheen was het in ieder geval zo dat er komt een verzoek van de VN, of komt een verzoek soms van de NAVO, of er komt een verzoek van strijdende partijen in een gebied zelf, of van een regering, voor een vredesmissie of voor een policing mission. Dat komt dan in eerste instantie binnen bij Solana, want dat is natuurlijk de buitenlandse zakenman. Die geeft het dan door aan die EU... die COPS mensen natuurlijk, want dat zijn meer de militairen. Die moeten dan, van, ja, dat is eigenlijk natuurlijk ook voor hun. Hoe kunnen we daar militairen toe sturen? En dan vervolgens gaat het door dat gebeuren heen. En als de lidstaten niet tegen zijn, daar komt het een beetje op neer. Dan kan het zo zijn dat de Europese Unie troepen stuurt. En dat hebben ze dan ook gedaan. Maar wat voor soort troepen zijn het dan, zeg maar? Want mensen kunnen wel zeggen dat er geen leger is, maar goed, als je troepen stuurt, dan moet het natuurlijk toch wel iets zijn. Nou, dichtbij wat we hebben, wat echt bij een leger komt, dat noem je de battlegroups. En dat zijn eigenlijk een beetje de snelle offensieve units van de Europese Unie. Die staan helemaal op zichzelf. Dit zijn natuurlijk echt militairen die worden getraind als Europese Unie-militairen. Maar het is niet zo dat ze allemaal gezamenlijk worden getraind. Dus er zijn 15 battlegroups in Europa. En dat zijn maximaal 1500 man die binnen 4 dagen ergens kunnen worden gedropt in een conflictregio waar ze hun ding moeten gaan doen. En die kunnen maximaal 120 dagen blijven, mits er ook landen zijn die op geen verversing willen. Want het is geloof ik niet de bedoeling dat die 1500 allemaal 120 dagen onvoorbereid daar blijven. Maar dit komt wel heel dicht in de buurt van een leger natuurlijk. Zo zeg maar deze mensen krijgen echt een loonstrookje ook van de Europese Unie. Komt het eigenlijk op neer. De oorspronkelijke bedoeling, behalve dat ze heel snel kunnen worden gestuurd, is dat het heel gespecialiseerde legergroepen zijn, zeg maar. Dus de een zijn ontzettend goed met tanks, zeg maar. En dan je hebt ook, die zijn heel goed met urban, stadsgevechten of zo. Ze hebben allemaal hun verschillende taken. De tweede reden om het zo te doen was ook een beetje om wat gedachte dat het de samenwerking tussen landen zou bevorderen. En dat is, vindt de Europese Unie heel belangrijk. Dus in heel veel van die battlegroups zijn 2 of meer landen vertegenwoordigd. Die werken daarin samen. Dus Nederland heeft geen eigen battlegroup bijvoorbeeld. Maar Nederland neemt deel aan 2 battlegroups. Eentje samen in Duitsland. Dit zijn ook militairen die worden getraind in Duitsland. En eentje in samenwerking met Engeland. En ik zeg niet waar die getraind worden, maar dat... Zouden we kunnen uitvinden. En dat is een hele slimme zet geweest op verschillende manieren. Het is het dichtste bij wat je kan komen bij een leger zonder het een leger te hoeven noemen. Het heeft de agenda gezet voor die samenwerking, wat vanuit de Europese Unie heel belangrijk wordt gevonden. Daar kom ik nog op terug. Het is ook een meesterzet geweest in die zin dat het de kleine landen de mogelijkheid geeft om zich heel belangrijk te voelen, om echt mee te doen. Terwijl het de grote landen de mogelijkheid geeft, zoals Frankrijk, Engeland, Duitsland, om ook gewoon wel weer hun eigen ding te blijven doen. En dat klinkt een beetje vaag allemaal, zeg maar die grote landen, voor die grote landen hoeft het allemaal niet zo. En die willen graag, die hebben ook echt nog een eigen agenda. Nederland eigenlijk niet meer zo. Wij hebben niet meer een eigen buitenlandse agenda. We kijken altijd naar Washington, of we kijken naar Londen, of we kijken naar de Duits-Franse as. Maar we hebben niet meer zo heel erg een eigen buitenlands beleid. Maar goed, Frankrijk en Engeland natuurlijk wel. En Frankrijk en Engeland en Duitsland hebben dus ook een eigen battlegroup nog. En het geeft zelfs de mogelijkheid om die Fransen, de Fransen willen altijd laten zien dat zij eigenlijk de enige nog serieuze militaire macht zijn in Europa. En de rest is te veel aan Amerika gelieerd. Het geeft zelfs aan Frankrijk de mogelijkheid om de leider te zijn van de meeste battlegroups, zeg maar. Dus de Fransen kunnen hier goed laten zien hoe ontzettend militair belangrijk ze zijn. Dus dat is echt heel slim geweest. Het is ook wel een beetje een sign of the times, volgens mij, hoe dit tot stand gekomen en wat de doelen dan zijn van die battlegroups. Want als je kijkt, het is niet toevallig dat het tot stand is gekomen na 9-11 en in de tijd van Bush. Het is echt wel, het is ook een beetje een soort van neoconservatieve natte droom, zou je kunnen zeggen. Want dit zijn troepen die overal ter wereld, het past helemaal in dat full spectrum dominance, het zijn ontzettend... gespecialiseerd. Ze kunnen midden in de woestijn, ze kunnen onder water, ze kunnen alles doen, zeg maar, zonder tussenkomsten. Ze hoeven niet te rekenen op de hulp van de VN. Dat is belangrijk in dit verhaal. Ja, goed. Maar goed, wat verder politiek al heel belangrijk is dat hier dus gaat, net als dat ze dezelfde vorm die de NAVO heeft ondergaan in de afgelopen 15 jaar, is dat het gaat hier niet meer om de bescherming van de Europese Unie. Het gaat hier om een groep landen of een Unie die zichzelf het recht voorbehoudt zelf te bepalen wanneer er ergens anders mag worden opgetreden. Dus die missies, waar die missies tot nu toe waren, altijd dat of de regering of onder VN-mandaat Europese troepen ergens heen worden gestuurd, dat is nu niet meer per se zo. Nou, naast die 15 keer 1500 troepen, wat toch ook al 22.500 soldaten is, hebben we ook nog de European Rapid Response Forces. En dat zijn nog eens 60.000 troepen. Maar dat is ook meer het beeld wat de meeste mensen nog hebben bij Europese militairen. Dit zijn mensen die worden niet getraind ook als Europese militairen. Dit zijn gewoon militairen van hun land. Maar als er een crisis is, zoals de eerste crisis waar de Europese Unie militairen naartoe stuurde, dus in de Congo en in Tjaad bijvoorbeeld, Bosnië. Dan vraagt de Europese Unie, en dat is eigenlijk het enige waar we ook nog wel eens ooit over lezen in de krant, zeg maar, dan vraagt de Europese Unie aan landen of ze troepen willen sturen, en dan krijgen we altijd dat gedoe met dat die Fransen willen wel, en die zijn dan boos dat de Duitsers willen niet sturen, en dan wordt het allemaal uitonderhandeld, maar uiteindelijk gaan ze toch altijd. Daar komt het altijd op neer. er zijn nog wat andere problemen, zijn dat in de afgelopen 10 jaar er ook een soort van samenvloeiing is geweest natuurlijk, van wat de Europese Unie aan legerdingen doet. Maar we hadden eigenlijk al de West European Union, de WEU, en die hadden ook zo hun eigen missies en troepen. Maar dat is eigenlijk, daar had ik nog een stukje op voorbereid, maar uiteindelijk kwam ik tot de conclusie, dat is er eigenlijk niet meer. Zeg maar. Het bestaat nog, maar het is er eigenlijk niet meer. En zelfs missies van de WEU zijn overgenomen door de ESDP, of de Europese Unie dus eigenlijk. Behalve militaire missies zijn er ook nog allerlei militairachtige missies. Dus die policing missions bijvoorbeeld, die kunnen echt variëren van echt het trainen van politieagenten. Maar er is ook gewoon politieagenten naartoe gaan. Ik weet toevallig van dat er een keer een heel contingent Haagse politieagenten naar Afghanistan is geweest. Of Irak, dat weet ik niet meer. Maar dat soort dingen doen ze dus ook. Maar policing kan ook zijn, zoals wat er in Gaza al jaren gebeurt, is dat er Europese Unie policing militairen zijn. Het zijn gewoon militairen, zijn militair getraind, die de grens bewaken tussen Gaza en Egypte. Daar wou ik verder nu niet over uitlaten. In totaal betekent het dat de Europese Unie op dit moment als militaire entiteit aanwezig is in de volgende landen. In Bosnië, met de EUPN-missie, dat is policing. Maar ook met de EU4-mission Althea, dat hebben ze overgenomen, dat was vroeger S4. Dus dat was vroeger een VN en daarna een NAVO-missie en nu is het een Europese Unie-missie. Ze zijn in Moldavië en de Oekraïne actief voor de EUBAM, Border Assistance Mission, dus dat is voornamelijk anti-smokkel, maar dat is een behoorlijk militaire happening. In Kosovo voor de EULEX, dat is weer policing. Georgië, Ceasefire Monitoring Mission, en dit vind ik persoonlijk een heel gevaarlijke, zeg maar, want dit is niet met goedkeuring van Rusland en dit is niet met goedkeuring van Ossetië. Dit is eigenlijk op verzoek van Saakashvili, hoe die man in godsnaam al die NAVO en Europese Unie vlaggen komt. Ja. Dat vraag ik me altijd. Die man heeft altijd overal vlaggen van clubs waar hij helemaal niet bij hoort achter zich, zeg maar. En volgens mij is dat een heel gevaarlijke, maar goed, dat. In de Congo, EUSEC Congo, dat is Security Reform, daar weet ik eerlijk gezegd niet precies wat dat is. Maar ook Eupol, dat is weer Policing and Police Training. Guinea-Bissau, EUSSR, Security Sector Reform, dat weet ik van dan weer wel wat het is. Hoe vreemd ook is, Security Reform, heb ik geen idee wat betekent. Security Sector Reform weet ik heel goed. En dit is namelijk, er zijn militairen, maar dit zijn allemaal eigenlijk militairen die betrokken zijn bij een heel groot wapenbedrijf. In Europa. Dus dan kan je dan ineens komt security sector reform een heel ander daglicht te staan. Het gaat hier om het klaarmaken van het leger van Guinea-Bissau om met wapens van Dassault en Finn Mechanica en Philips en Stork en TNO te kunnen werken. Somalië, daar zit de ENOAS, beter bekend als de Atalanta Mission. En dat is tegen de piraterij. En dan denk je, nou dat zal dan wel net begonnen zijn, maar dat is dan toch ook weer niet zo. Dat is eigenlijk al heel lang aan de gang. Het lijkt er eigenlijk, en goed, die piraterij is natuurlijk ook al heel lang aan de gang. Ik heb persoonlijk niet zo'n hele goede verklaring waarom we nu ineens in het nieuws elke dag lezen welk schip er gekaapt is. Want dit gaat eigenlijk al jaren en jaren en jaren door. Maar dat is weer een heel andere discussie misschien. In Irak, EU Just Lex. Dus dat is ook echt gewoon training van politie, maar ook van het OM, dat soort dingen. Dus dat is echt niet zo heel erg militair, moet ik toegeven. Egypte Gaza, daar heb ik het net over gehad. De grensbewaking om Gaza goed geïsoleerd te houden. Palestina, EU-Pol, COPS heet die ook weer. Training van politie op de Westbank, Palestina. Afghanistan, EUPOL, Afghanistan. Dus ook weer policing training van de politie in Afghanistan. En dit zijn er 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, ja, dan klopt het. En zijn er al 16, hiervoor zijn er al 16 missies geweest in verschillende landen die ondertussen ook al afgerond zijn. Dus in totaal zijn er nu 29 missies geweest, variërend van dus echt heel erg op policing of training, tot aan echte militaire missies. Ik wil er nog één ding aan toevoegen wat eigenlijk een beetje hier buiten valt, maar wat voor mij, volgens mij voor het plaatje wel belangrijk is, is dat er nog een soort van een heel andere tak is van militaire aanwezigheid van de Europese Unie. Dat is eigenlijk via de landen zelf, de nationale landen, die in totaal nog 200 militaire bases en installaties in hun buitengebieden hebben. In de grootste zijn natuurlijk Frankrijk en Engeland. En in dat geval gaat het puur bijna alleen maar om oude koloniën. Dus dan reken dan ook echt zeg maar de Falklandeilanden en Mururoa mee en zo. Maar wat belangrijk is dat we de laatste 10 jaar ook voor het eerst weer zien, nadat het altijd minder, minder en minder werd in de postkoloniale periode, is dat we nu zien dat het ook weer meer wordt. En dat bijvoorbeeld Duitsland nu ook ineens militaire basis heeft in Afrika. En ik heb het zelf ook ooit moeten opzoeken, zeg maar. Ik weet niet of je weet waar Djibouti ligt. Maar daar zitten zowel Fransen, Engelsen, Amerikanen als Duitsers. En die hebben allemaal een eigen militaire basis. En ik kan me allerlei goede redenen voorstellen, militair gezien, waarom. Het is een belangrijke zeeweg, er zijn piraten, het is dicht bij Iran, dicht bij de olie, dicht bij Somalië. Dus ik kan me de baas voorstellen. Maar het is bizar dat eigenlijk niemand dat weet, zeg maar, of zo. En ik heb ook serieus geen flauw benoemd wat die Duitsers daar doen.
Al die landen hebben daar
hebben daar een eigen basis, ja. Ja. Maar het belangrijke hierbij is dat behalve dat het ook weer langzaam aan toenemen is en er dus 200 van die militaire bazen en faciliteiten zijn, voornamelijk in de zuidelijke Stille Oceaan, maar bijvoorbeeld ook in de Cariben, Afrika. Vooral Frankrijk heeft natuurlijk veel bazen in Afrika nog steeds. En dat ze in 2003 dan moet ik het even in het Nederlands, een wederzijdse toegangsovereenkomst, wederzijds gebruikovereenkomst, ik denk dat een betere vertaling is. Dus dat voor het eerst nu, het is niet helemaal goed zonder toestemming vooraf, maar het is wel duidelijk dat de bedoeling nu is dat bijvoorbeeld Duitse troepen kunnen landen in Frans-Guyana, omdat het zo'n handige stop is om vervolgens iets te gaan doen in het zuiden van Suriname of zo. Ik zie dat niet gebeuren of zo, maar dat is de hele bedoeling van die overeenkomst. Dus Britse troepen landen in Gabon, want daar zit een Franse basis. En ze gebruiken die basis als uitvalsbasis om iets te gaan doen in het zuiden van Gabon enzovoort. En daarmee.
Mogen ze dan van die plek van Frans-Guyana van Gabon acties uitvoeren en dan terugkomen?
Ja, niet zomaar. Ja, in principe niet, zeg maar. Maar dat, in Frans-Guyana is natuurlijk heel vreemd voor, want het hoort echt bij Frankrijk. Dus kijk, als Frankrijk het goed vindt, mag iedereen daar doen wat ze willen natuurlijk. Het is trouwens een heel goed voorbeeld. Maar niet zozeer voor de Europese Unie zelf. Maar als je kijkt wat er allemaal gebeurt met China in Frans-Guyana bijvoorbeeld. Er komen onvoorstelbaar veel Chinezen, zowel Suriname als Frans-Guyana binnen. Dat zijn voornamelijk ex-gevangenen, begrijp ik van mijn Surinaamse vrienden, die laag betaald werk doen. Maar er komen ook gewoon heel andere entiteiten binnen, bedrijven die ook security doen, bedrijven die de grensbewaking gaan doen tussen Suriname en Brazilië, hoorde ik laatst. Het gaat niet altijd om grote gevechten, zeg maar. Maar kijk, een Duitse legereenheid die Frans Guyana binnenkomt om in het zuiden de grensbewaking met Brazilië te verstevigen. Want daar zitten ook Duitse bedrijven die, weet ik veel welke grondstof uit de grond halen. Dus het is zeker niet ondenkbaar op het moment. Maar bijvoorbeeld ook een militaire actie in Haiti. Die gebeurt al, zeg maar. Frankrijk vecht in Haiti. Dat zij op een gegeven moment beroep doen op de Nederlandse overheid om militaire faciliteiten in de ABC, de SSS-eilanden, de bovenlandse eilanden, sorry, bijvoorbeeld gebruiken. Het is moeilijk voor mij om in te schatten of dat ook echt een keer gaat gebeuren, maar dat is zeker niet onmogelijk. En dat zou Nederland waarschijnlijk ook goedkeuren. Als we daar een serieuze basis hebben. Ik weet dat ze in Aruba en Curaçao hebben ze een serieuze basis. Reina Beatrice en die andere naam ben ik vergeten. Maar goed, daar kan niemand meer bij, want er zitten de Amerikanen al voor Plan Colombia. Dus dat, goed, volgens mij dwaal ik af. het is eigenlijk een beetje wat ik over het puur militaire plaatje had. Europees, en nu wordt het veel korter, ik weet niet hoe lang, ik ben ook al best lang bezig of niet. Mag ik nog even door? De politiek, en dan komen we eigenlijk heel erg terug bij Solana. En een hele hoop mensen om Solana heen. Het gaat ook niet altijd om beleid in Europa, zeg maar. Het gaat ook wel eens om wie de machtigste groep heeft of wie de langste adem heeft. Daar komt het ook vaak op neer. De pro-militariseringslobby, om het iets breder te trekken, in Europa is heel erg sterk. En er zit een sterke Franse druk achter. De Fransen willen dit heel graag. De Fransen denken namelijk ook ik maak wel eens een schapje, maar de Fransen denken echt dat zij hiermee relatief in het voordeel zijn. De Britten zijn militair heel, heel slagkrachtig, maar zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. De Fransen zijn eigenlijk, daar hebben ze wel een beetje gelijk, zijn eigenlijk de enigen die dat helemaal op hun eentje doen. Dus als de macht van de NAVO en de macht van de Verenigde Staten afneemt in Europa, hebben zij het gevoel, dan is de kans groot dat wij een soort van relatieve voorsprong hebben, vooral op Duitsland en Engeland, en dat ons uiteindelijk goed uit zou komen, ja.
Onder Sarkozy is er toch juist nu een beweging gekomen in Frankrijk om zich weer binnen de NAVO te aanvoegen.
Ja. Ja. Komen we nog om. Is dat oké? Okay? Want de NAVO en de Europese. Het is een. Ja, komen we nog om. Maar behalve dat bijvoorbeeld zijn in het Europees Parlement is een opvallende groep aan Duitse Europese parlementariërs die hier heel erg voor zijn om verschillende redenen. Het zijn over het algemeen conservatieve Duitse Europarlementariërs, onder leiding van de heer von Wogau, die naam moet je niet vergeten. Iedere partij die zegt dat ze von Wogau eruit gaan kicken op een of andere manier, daar stem ik voor, maakt niet uit welke partij het is. En von Wogau die komt ongeveer elke maand met een nieuw plan of met een nieuw, en dat gooit hij dan door het Europese parlement heen. Die stemmen soms voor, soms tegen. Maar het maakt hem helemaal niet zoveel uit. Als er tegen wordt gestemd, dan probeert het gewoon op een andere manier. Dan probeert het via lobbygroepen. Je hebt de Kangaroo Group bijvoorbeeld, die doen allemaal dingen met nieuwe lange afstandsraketten. Weet je, dat zijn allemaal vriendjes van Wogau, want die hebben hier iets te winnen. Hoe meer leger, hoe meer uitgaven zullen komen. Dus behalve de push voor het synchroniseren van het leger zelf, is er ook de push voor het synchroniseren van de markt en voor de standaards voor legers. En om te zorgen dat die interne markt voor het militair industrieel complex optimaal werkt. Maar ook dat vanuit hun perspectief dat Europa een sterkere vuist kan maken richting de Verenigde Staten. Want zij zeggen, ja kijk, de investeringen die de Europese Unie-landen bij elkaar doen op gebied van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapens is maar ongeveer een derde van wat de Verenigde Staten doen. Daarom zullen onze bedrijven er altijd uit worden geconcurreerd. En dat zien ze als een vorm van oneerlijke concurrentie. En daarom moeten we daar flink aan werken binnen Europa, zeggen zij. En moet het ook worden gesynchroniseerd om het allemaal slagvaardiger te maken. Maar wat je ziet, zeg maar, is dat dus, is, en dat is heel erg algemeen, dat geef ik toe, zeg maar, is dat over de afgelopen 10 jaar is dat Frankrijk en Duitsland eigenlijk de pushfactoren zijn geweest, of de pushers zijn geweest van deze agenda, die duidelijk willen dat er dat Europa slagvaardiger kan optreden. Voor de Duitsers speelt deels ook nog mee, is dat ze nog steeds huiverig zijn, of andere mensen zijn ook wel huiverig, dat Duitsland in zijn eentje gaat optreden, internationaal. Maar Duitsland aan de andere kant, of een deel van Duitsland, Merkel bijvoorbeeld, en de mensen om Merkel heen, vinden dat Duitsland weer een belangrijke militaire rol moet kunnen spelen. Maar goed, dan moet je dat ook wel vormgeven, zodat dat kan, zeg maar. En een van de manieren om dat te doen, is door dat in Europees verband te doen, in de visie van Merkel. ondanks dat waarom het altijd zo vaag blijft, van is het nou echt een leger of niet, maar ook dat het echt vaag blijft, bedoel ik niet alleen omdat het onduidelijk is, wordt gehouden, maar ook omdat het onduidelijk is. Ik bedoel, die battlegroups, is dat nou een leger of net weer niet? En zo'n militaire commandostructuur is ook nog niet helemaal af, zeg maar goed, ze kunnen wel flink wat. Een belangrijke reden daarvan is de Britten en de Ieren en een aantal landen met hun, die het gewoon, of waar in ieder geval de bevolking het niet wil, laat ik het zo zeggen. De bevolking van Groot-Brittannië wil dit niet, pertinent niet. Die mensen spreken zich wel uit. Zo, daar komen ook wel hele grote groepen naar. Ja. Honderden mensen zitten daar over het onderwerp. En het tweede is, ook de kranten schrijven hier ook over, zeg maar, in Groot-Brittannië. Britten zijn veel beter geïnformeerd hierover dan wij hier in Nederland. Zeg maar, mensen hier moeten het gaan opzoeken ergens of iemand bellen. Britten weten dit beter dan wij in ieder geval. Die Britten die houden ook echt hele vergaande stappen tegen. Dus is de strategie steeds om hele kleine stapjes te nemen en vaak ook een beetje omweg te nemen. En dat lukt aardig. Om een quote te gebruiken, er is net een besluit genomen dat heet SAFE. Dat komt weer van die van Wogau, is gesteund door de Fransen. De Britten hebben even niet op zitten letten en dat is aangenomen. En dat heet de Synchronized Armed Forces Europe. En dat wil alle onderdelen van leger, troepen, materieel, commandostructuren en industrie in Europa synchroniseren. Maar ook een Council of Defense Ministers bouwen, standaardisering van Europese defensieuitgaven. Dat betekent hoger, want eigenlijk alleen Frankrijk en Engeland hebben in de ogen van deze mensen een serieuze hoogte van hun defensieuitgaven, namelijk meer dan 2,5% van het bruto nationaal product. Nederland zit daar ver onder. Europeanisering van de regels, rechten en plichten van alle militairen. Goed, dit is nog een plan, hè, zeg maar. Dit is aangenomen, maar dit is niet een done deal, zeg maar. Maar goed, het ging eigenlijk niet om de quote en over die Britten. En dan krijgen we Hans-Gert Pottering, voorzitter van het Europees Parlement, die zegt SAFE, dat is dus dat nieuwe plan, kan de discussie verbreden over de juiste stappen richting grotere synchronisatie. En die mensen die maar niet willen snappen dat er een Europees leger is aan ons binden. En dat vond ik wel, ik denk die quote moet ik even... Maar nu eigenlijk over die Britten, want ik zou daarbij verkeerde quote zien. Over die Britten, Europees parlementariër Geoffrey van Orden, conservatief Europees defensiewoordvoerder, de Britten zijn in een ontkenningsfase. Ze slaapwandelen richting een Europees leger en lijken nauwelijks door te hebben wat er gebeurt. Dat is volgens mij een redelijk accurate beschrijving van hoe de Britten zich gedragen in ieder geval. Er is nog een derde tak. Mag ik nog steeds doorgaan? Ja? Er is nog een derde tak en dat is nu die industriële. We hebben er al een paar keer aan geraakt. Het is moeilijk om die dingen gescheiden te houden voor mij in ieder geval. Het begint weer bij Solana. En dan een heel andere belangrijke entiteit binnen de Europese Unie sinds kort. En dat sinds 2007. En dat is de EDA, de European Defence Agency. Waarvan het hoofd Solana is. En dit is de tak waar het echt gaat om het stimuleren van de Europese wapenindustrie. Daar komt het kort gezegd op neer. Wat ze hebben gedaan, en ik weet dat ik vrij ver ga wat ik nu zeg, maar laat me maar duidelijk maken dat ik bezig ben samen met Statewatch, dat is een organisatie in Engeland. We hebben dit allemaal uitgezocht, hoe dit gegaan is, wat ik zo meteen ga vertellen. En wij denken serieus dat we een kans hebben om... We gaan een klacht indienen vanwege Mel. Wat is het woord in het Nederlands? Hoe heet dat als je ergens bestuurder van bent en je doet je zaken niet goed en financieel doe je het niet goed en je fraudeert? Malversatie. Ja, maar malversatie zegt dat je geld jat toch of niet? Ja, wanbeheer komt misschien naar. Ja, wanbestuur. Wanbestuur. Volgens mij bedoel ik wanbestuur. Dankjewel. Wanbestuur, wanbeleid. Nee, ik denk wanbestuur. Richting de EDA. En het gaat dan om het geld wat de Europese Unie uitgeeft aan de wapenindustrie. En wat er gebeurt is dat er in 2003 een commissie is ingesteld onder leiding van Van Wogau, waar we het net over hadden. Uiteraard gesteund door Solana. En aan die groep was door de commissie gevraagd om zich uit te spreken over wat zou er nou nodig zijn industrieel voor in de toekomst qua defensie in Europa. En was allemaal vrij breed gesteld. En in die commissie zaten de zaten 15 industriëlen, zeg maar. Dus daar zat Philips. Philips zat daarin, Stork zat erin, TNO zit er dan in, van de Nederlanders. En zo zijn er in totaal 15, Velmechanica, BIE, EJATS, dat soort gasten. En daarnaast een aantal denktanks, maar later kwamen we erachter dat een aantal van die denktanks min of meer waren opgericht voor de gelegenheid, zeg maar. Dus dat zijn mensen die ze kennen. En uiteindelijk om het plaatje compleet te maken en in ieder geval de schijn te kunnen geven dat dit een proces was binnen de Europese Unie en een goed gecontroleerd proces, zaten er ook drie Europarlementariërs, waaronder Van Wogau. Maar dat wat steeds meer opvalt is dat die Europarlementariërs, die worden niet door het parlement gestuurd, zeg maar. Het is niet het parlement heeft erover en zegt, nou daar willen wij die drie mensen bij hebben. Zij vragen Europarlementariërs om daarin te zitten. Maar dat zijn uiteraard mensen waarvan ze weten dat ze het met ze eens, of in ieder geval dat ze op dezelfde lijn zitten. Dus nou ja, volstrekt niet verbazend kwam die commissie tot de conclusie dat er miljarden en miljarden en miljarden zouden moeten worden uitgegeven aan onderzoek en development defensiematerieel en dat soort dingen. Dat is vervolgens overgenomen door de commissie en toen is de ESRP, dus European Security Research Program, gestart. Wat oorspronkelijk geloof ik maar om 80 miljoen ging, maar wat uiteindelijk in hun idee in ieder geval tot 1 miljard zou moeten uitgroeien. En daar zijn in de eerste fase tussen 2004 en 2005-2007 zijn er 18 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten mee gefinancierd, waaronder voor TNO. En daar moet je denken aan dingen als microwave technology, waarmee de politie door muren heen kan kijken. Een Israëlisch onderzoeksinstituut waarvan iedereen weet dat het bijzonder dicht bij het Israëlische leger zit, voor het ontwikkelen van een early warning en monitoring lijn om heel Europa heen, op het water, zeg maar. Dus een soort van die Israëlische muur, maar dan op het water, een soort van half virtueel op het water. Tegen die enge immigranten natuurlijk, want je weet nooit, er kan ook wel een bom tussen zitten een keer. Ja, klopt, Frontex. En er zitten veel meer dingen bij. SAFE was daar ook eentje van, die SAFE waar we het net over hadden. Dus goed. En dit is doorgaan, ondertussen heet dat niet meer de ESRP, maar de SRAP. En het idioot is nou, is dat als je kijkt, ze hebben natuurlijk een heel systeem daarvoor ontwikkeld, dus er zijn mensen die kijken welke projecten moeten worden gesteund. Daarin zitten grotendeels dezelfde mensen weer, inclusief de CEO van Philips, zeg maar. Vervolgens gaat het geld grotendeels naar die bedrijven. Vervolgens is er een soort van control board, noemen ze het. En daarin, dus dat zijn de mensen die moeten controleren of er wel goed wordt met het geld wat omgaan, en daarin zitten dezelfde mensen. En dat vonden wij zo ver gaan dat we nu ik geloof dat we nu 240 bladzijden dik boekwerk hebben geschreven, wat nu bij de ombudsman ligt van de Europese Unie, die erg enthousiast is en waar wij denken dat dit een goede kans maakt tot dat het een rechtszaak wordt. Maar dat moeten we nog bekijken. Maar daardoor komt wel mijn acute opwinding over mensen als Solana en Van Wogau vandaan, want die komen daar elke keer natuurlijk weer in terug. En het is nee, dat denk ik niet. Nee. Civil society is ook nooit uitgenodigd voor. Met de uitzondering van in Finland heb je een.
De clowns zijn de basisopgaan enzovoort. De culturele vredesmaniak of zoiets.
Ja, nee, precies. Nee, die op een of andere manier krijgt die altijd een stuk moeilijker geld. Dat is heel, heel apart, ja. Maar dit is wel een beetje over het. Dit gaat heel ver, zeg maar. En dat die save waar we het net over hadden, is denk ik. Het blijft moeilijk om te zien, dat is heel vaak in Europa, het blijft moeilijk om te zien hoe ver dit nou voornamelijk een droom is van Van Wogau, gesteund door de wat Fransen, maar dat het uiteindelijk bij papier blijft, zeg maar, of bij gewoon een keer iedereen juicht en of dat dit nou echt iets geworden. Maar dit is hoe ze het steeds een stukje verder brengen, zeg maar. Ze gooien gewoon balletjes op, ze proberen het. Er komen wat nieuwe regels bij, er komen nieuwe dingen bij. Het is bijvoorbeeld, laat ik richting, ja, ik zei dat ik nog wat als het normaal zijn, ik wou het nog even hebben over de NAVO en de Europese Unie, want dat blijft toch ook altijd een lastige. Is dit nou tegen de NAVO of is het naast de NAVO? Of hoe zit het nou? Ook hierin zie je dat over de afgelopen 10 jaar, ik ben het helemaal eens met wat je zegt hoor, maar over de afgelopen 10 jaar, is dat de reden dat het zo vaag is gehouden, is deels omdat je binnen Europa, er is niet één iemand die leiding heeft. Dus er zijn landen die een stuk minder enthousiast zijn over de NAVO en eigenlijk liever zouden hebben dat een Europees dat de Europese Unie zelf veel van die taken zou kunnen uitvoeren met minder bemoeiing van de Amerikanen. Er zijn ook landen die het helemaal niet willen, waaronder Nederland en het Verenigd Koninkrijk. En in de Europese Unie is het dan zo geregeld, of zo niet geregeld, dat je niet zomaar een duidelijke beslissing maakt, zeg maar. Dat je gewoon ineens een breuk aangeeft. Dus blijven we ook in die zin een beetje hangen. Aan de andere kant is het ook heel handig geweest, zeg maar. Want ze konden gewoon grotendeels de manier waarop de NAVO werkt kopiëren. Het is niet zo, wat veel mensen denken, dat de Amerikanen nou over bezorgd zijn over de ontwikkeling van het Europese leger. Sterker nog, Bush heeft hier altijd voor gepleit. Bush heeft altijd gezegd, ik vind dat de Europeanen zich meer moeten bewapenen. Hij deed er altijd een beetje meesmuilend over. Weet je. De Europeanen, ze kunnen het nooit eens worden. Het is altijd een zooitje. Ze lopen altijd vinger naar elkaar te wijzen. Weet je. In Bosnië zie je het misgaan. En dat komt ook omdat die Europeanen nooit gewoon als één legermacht gewoon kunnen zeggen, nou is het godverdomme genoeg geweest. Wij gaan dit doen en nou gaan we het zo doen. Voor de Verenigde Staten was het niet slecht geweest om als Europa met meer één stem kon spreken en dan konden ze het gewoon een beetje verdelen, zeg maar. Tenminste, dat zo zie ik dat. Maar dat is natuurlijk niet wat er gebeurt. Ik bedoel, de NAVO bestaat niet alleen nog steeds, maar in het verdrag van Lissabon, wat godzijdank nog steeds niet is aangenomen, staat letterlijk dat de NAVO de hoeksteen van ons gezamenlijke verdediging zal blijven. Tegelijkertijd geldt voor heel veel van die dingen waar we het net over hadden, al die afkortingen, is dat die wel zijn aangenomen, maar nog niet helemaal zijn geratificeerd op de juiste manier door alle landen en in alle gevallen. En dat heeft mee te maken dat ze dachten dat met het verdrag van Lissabon, of eerder de constitutie, dat ze het allemaal gewoon in één keer doorheen konden jassen. Want zodra wij daar hebben voorgestemd, dan kunnen we nooit meer een serieuze discussie voeren over de EDA, over de ESRP, over de EUMC. Want dat is dan gewoon allemaal gecodificeerd. Dit is gewoon hoe Europa werkt. En dat is waarom het mij wel irriteert, zeg maar, dat dit gewoon nooit te sprake komt, zeg maar. Er is wel een serieuze ontwikkeling geweest de afgelopen 10 jaar. En het komt gewoon eigenlijk nooit te sprake. Terwijl het lijkt mij de democratie heel goed als we hier ons over kunnen uitspreken.